Ik roep jullie allen in Jezus' wonderbare naam. En ik bid dat de zegen van de Heer op ons zal rusten deze morgen. Ik wil beginnen met het woord uit Colossense 1, vers 27. Colossense 1, vers 27. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Colosse. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u de hoop op heerlijkheid. En in de grondtekst is hier vertaald met Christus onder u. Maar eigenlijk betekent meer Christus in u. En dan wil ik vanmorgen even stilstaan met u vanuit Handelingen 15. En wat de Heer Jezus spreekt, in eerste instantie natuurlijk tot zijn discipelen, maar ook tot ons. Handelingen 15, een overbekend hoofdstuk denk ik voor ons allen. En dan wil ik kijken wat de Heer ons daarmee wil leren vanmorgen. En de Heer Jezus die heeft in Johannes 14, vers 23 gesproken tot zijn discipelen. Jezus antwoordde, zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Nou, als dan de vader en de zoon intrek willen nemen in ons, mensenkinderen, dat is natuurlijk een gigantisch groot wonder, als je erover nadenkt dat God zelf, de schepper van hemel en aarde, de maker van al wat leeft, zich zo klein gemaakt heeft in zijn zoon en dat hij samen met zijn zoon woning wil maken in ons hart, in ons leven en zo ons lichaam wil maken tot de tempel van zijn Heilige Geest. Dat hij ook in ons midden wil wonen in de gemeente. Het is niet alleen in ons, maar ook natuurlijk onder ons in de gemeente. En wat zegt Jezus dan in Johannes 15 vers 4? Dan zegt hij, blijf in mij en ik in u. We kennen natuurlijk allemaal die gelijkenis van de wijnstok, zoals een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. En het is goed om te bedenken, als we dit woord lezen, blijf in mij en ik in u. Een andere vertaling zegt, zoals ik in u. Een inniger verbinding is denk ik, ja, onmogelijk. Jezus in ons en wij in hem. En misschien dat wij in de predikingen en de overdenkingen vaak meer de aandacht hebben gericht op het feit dat wij in hem moeten blijven. En het is goed denk ik om vanmorgen eens meer die andere kant te benadrukken. Christus in u. Christus onder u. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. En die heerlijkheid is hier reeds nu maar ten dele. De volle heerlijkheid zal natuurlijk geopenbaard worden straks. Als we bij Christus zijn, als we Christus gaan ontmoeten. En daarom zegt Efeze 1 vers 13 dat de Heer ook een onderpand gegeven heeft, de Heilige Geest. En dat onderpand is nodig daar waar de volle erfenis nog niet in ontvangst is genomen. We zijn al mede-erfgenaam geworden, zegt Efeze 3 vers 6, mede-deelgenoten. Eigenlijk staat er nog een ander woord in de grondtekst. Mede-ingelijfd. Ingelijfd in het lichaam van Christus. Ingelijfd in het lichaam van de Zoon van God. Christus in u. Let op wie hier spreekt. Dit is de Christus. Dit is de gezalfde. Dit is de Messias. Die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. En die macht is dus in u. Die macht is dus in ons. Als wij Christus ontvangen hebben, is hij als persoon in ons. En is het natuurlijk nodig, zoals Paulus dat bidt in Efeze 3, dat Christus gestalte moet krijgen in ons. Dat we mogen toegroeien van kind naar jongeling en van jongeling naar dat zoonschap, dat volwassen zoonschap. Dat we geen kinderen meer zijn, maar dat we opwassen in de genade, opwassen in de rechte kennis van zijn weg, opwassen in de gemeenschap met God en toegroeien naar dat zoonschap. Wat de Heer natuurlijk illustreert in de gelijkenis van de verloren zoon, als hij zegt tegen die oudste zoon, van al het mijn is het uwe, maar je hebt er nooit uit geleefd, je hebt het nooit beseft. Zo innig is die verbindenis van een wijnstok met een rank. Zo innig, dat is één plant geworden, zegt Romeinen 6, één plant geworden met Christus. Dus de Heer Jezus Christus, die grote God die alle macht heeft in hemel en op aarde, zoals hij dat ook uitlegt aan zijn discipelen in Matthäus 28, vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Dus die almachtige God, die almachtige koning, die koning der koning, die Heere der Heer is niet alleen gezeten op de troon aan de rechterhand van de Vader, maar die is ook in u, in de gelovigen. Ieder die zijn leven heeft toevertrouwd aan de Heer Jezus, die hem gekroond heeft als koning van zijn hart, daar wil de Heer intrek nemen, dat hebben we gezien. Als wij hem lief hebben en zijn woord in acht nemen. Let goed op, niet het woord van een mens, maar zijn woord in acht nemen. Dus niet het woord van uw redenering en niet het woord van mensen, maar het woord van God, want Christus is het eeuwige blijvende woord van God. En waarom? Wat is er nou gebeurd toen Christus kwam naar de wereld? Dat was eigenlijk het spreken van God. Dus als woorden gesproken worden, daarom wil de Heer ook door de verkondiging van het evangelie, door de prediking van het evangelie, in de getuigenis of in de prediking of waar het ook zijn mag, dan gaat dat woord iets tot stand brengen. En u hoeft niet meer naar dat woord te zoeken, want dat woord is al in u. En natuurlijk moeten wij in het woord blijven, dus ook bezig zijn met de dingen van God. Maar het allerbelangrijkste is dat God zelf, dat Christus zelf in u is. Christus zelf. De gezalfde. De koning, die Messias. Hij die ontvangen heeft nadat hij zich vernederd heeft, de naam boven alle naam. De kracht boven alle kracht. Die Christus is in de gelovigen. Als u de Heer mag kennen, dan is Hij in u. En de Heer Jezus heeft ook nog gezegd, zal de trooster tot u zenden. Die in u zal zijn en bij u zal zijn. Dus God is in ons, Hij is onder ons en Hij is rondom ons heen. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat die Christus niet bedekt zal blijven. He, dat ligt niet onder de koren waar het gaat, en vanmorgen al gehoord, maar dat op die standaard staat. Dat wij lichtdragers van God zijn. Wij zijn niet het licht, maar Hij is het licht in ons. En wij weerkaatsen als het ware dat licht. Dat schijnt door ons heen. Voor uzelf, nee, voor deze wereld rondom ons heen. Deze wereld die in duisternis is, deze wereld die in nood is. Die afgemat zijn als schapen, zegt Jezus, die geen herder hebben. Daarvoor is de redder van de wereld in ons om de wereld te redden. Lieve broeders, zusters. Als u nog voor uzelf wil leven, dan zult u het leven niet vinden. Dat is wat Jezus ook zegt. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal geven, net als mij, hem navolgen naar dat kruis. Buigen voor dat kruis. Als wij onszelf vernederen, zegt Jacobus, dan zullen wij verhoogd worden. Kijk naar Christus, die ons voorbeeld is en die ons is voorgegaan. Hij heeft zichzelf vernederd tot het kruis. Tot de kruisdood. Een smartelijke dood is er misschien niet denkbaar. Hij werd een vloek voor ons, en het vloekhout van Golgotha. Maar hij zag wat voor hem lag. Hij wist dat het nodig was om de zonde uit te delgen. Hij wist dat het nodig was om ons te verlossen van onze schuld, van onze zonde. Om ons te maken tot een nieuwe schepping. Om dat nieuwe verbond wat er is in zijn bloed tot stand te brengen. Jezus Christus de Heer, die aller Heer is. En waarvan straks alle knie zich zal moeten buigen. Voor die in de hemel zijn en op de aarde zijn. En sommigen zullen dat natuurlijk heel graag doen en anderen zullen het moeten. Deze Christus woont in u. Hij die van zichzelf zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Johannes 14, vers 6. De weg, de waarheid en het leven. Niet. Er zijn geen andere wegen die naar God leiden. Dat wordt wel eens gedacht. Maar er is maar één weg, dat is Christus. Hij is de waarheid. Pilatus zegt, wat is waarheid? Christus was de waarheid, en hij is de waarheid. Dus die waarheid is in u. Dus als u in de Christus wil blijven zoals Christus nu, dan moeten wij natuurlijk blijven op die weg, maar dan moeten we ook blijven in de waarheid. Dan is er in ons leven geen plaats voor leugen, op welke wijze dat ook. Niet voor grote leugens en niet voor kleine leugens. Want wie liegt, die heeft de duivel tot vader. En als wij in Christus willen blijven zoals hij in ons blijft. Hij verlaat ons ook niet, lieve broeders en zusters. Het is niet zo dat u zegt, nou ervaar ik zo'n vreugde. Dan ben ik zo blij in de Heer. Nou weet ik dat de Heer in mij leeft en een volgend moment of een dag later ervaart u er misschien helemaal niks van. Nou, Christus is niet iemand die komt en die weer vertrekt. Hij heeft gezegd, blijf in mij zoals ik nu. Dus hij is gekomen, zo zoekt de Heilige Geest en de zalving, die is gekomen om te blijven. De zalving die op u is, zegt 1 Johannes 2 vers 27, die is gekomen om te blijven. Alleen als wij niet in hem blijven, als wij niet in die liefde blijven en in dat woord blijven, dan is als het ware die zalving, die doet zijn werk niet meer. Dan gaan we dat niet meer proeven, dan gaan we dat niet meer smaken. Dan wordt de Bijbel weer een dood boek, dan wordt het een dode letter. En dan wordt het voor ons werken, dan wordt het een soort werk in eigen kracht om bezig te zijn met de dingen van de Heere. Maar als de zalving u leidt, als u bent onder de zalving van de Heere, dan is het een vreugde om bezig te zijn met de dingen van de Heere. En dan wordt het woord levend. En dan zal de Heer u leiden door, als het ware, dit spoorboek als een gids. En dan kan hij tot u spreken, dan gaat hij de dode letter levend maken. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan gaat dat woord in ons, dat woord in u en in mij en in ons, in de gemeente van Christus, zijn werk doen. Dan wordt elk woord levend. Want Jezus is een levende God. En daarom toen dat woord vroeger in de hemel was, kwam er als het ware voor ons ook niks tot stand. Maar toen God kwam en God ging spreken, toen zegt hij, er zij licht. En toen was er licht. Toen de Heere dat woord ging spreken, zoals de Heere dat woord tot u gaat spreken door een prediking of rechtstreeks op welke wijze dan ook, dan gaat dat woord zijn werk doen. Dan gaat dat woord zijn kracht doen. Zolang dat woord als een zaad in de aarde ligt, dan ligt dat daar als het ware stil. En dat zaad is kostbaar. Het woord is altijd kostbaar, maar het woord doet als het ware niet zijn werk. Maar dan, als dat zaad ontkiemt, als dat zaad tot leven komt, dan gaat dat zijn kracht doen, dan gaat dat zijn werk doen. En zo is het met onze Heer Jezus Christus, die het levende woord is, die het levende is. Als hij zegt, bijvoorbeeld in Jeremia 2, dat hij de bron is, dan is die bron in u. Dan moet u niet gaan zoeken naar een bron buiten u. Dan moet u niet gaan tappen of drinken uit de verkeerde bron. Maar u moet blijven in die bron. God zelf is de bron. Christus is de bron. En dan zegt de Heer in Jeremia 2. Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben ze verlaten. Dat zijn mensen die zijn niet gebleven bij de bron. En daarom zegt Jezus in Johannes 15. Blijft in mij zoals ik in u. Wij moeten blijven bij die bron. Wij moeten blijven bij het woord. We moeten blijven in de liefde. En dan zegt de Heer, mijn volk hebben een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten. Om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Dus ze hebben zichzelf bronnen gemaakt. Andere bronnen. En ze hebben andere dingen die hun leven leidt. Ze hebben andere dingen die hun leven voedt. Ze hebben God verlaten en ze hebben als het ware een afgod gemaakt. En ook in deze tijd kunnen wij dat natuurlijk doen, helaas. Dus u ziet, als de Heer zelf, en denk maar aan de Heer Jezus in de woestijn, hij was de rots, maar de bron die met hun meeging. En als u dan tot geloof gekomen bent, en u bent wederom geboren, en Christus heeft woning gemaakt in uw hart, dan is deze bron in u. Dan hoeft u niet te gaan zoeken buiten. Dan moet u bij de bron zijn. Dan moet u bij Christus zijn. Ja, dan mag u bij de bron zijn, en dan mag u bij Christus zijn, en dan mag u... Net als de Samaritaanse vrouw waar de Heer Jezus tegen zegt, je zou het mij gevraagd hebben en ik zou u levend water hebben gegeven. Als je zou weten wie ik ben. Wij weten toch wie jij is. Wij weten toch wie Christus is. Wij weten toch wie God is. God heeft dat aan ons geopenbaard door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Wel, dan mogen we blijven bij die bron. En die bron die zegt niet tegen de een, jij krijgt een beetje en de ander een beetje. Nee, dat is een bron die spuit. Dat kan in ons worden tot een fontein die springt een eeuwige leven. Waarvan Jezus zegt, als je mij gelooft zoals de schrift het zegt, dan zullen de stromen van levend water uit uw binnenste vloeien. Hoort u wat Jezus zegt? En die in mij gelooft. En er komt steeds altijd weer broeders en zusters tegen die zijn bezig om geloof in zichzelf te ontdekken. Om geloof in zichzelf te vinden. En dan hoor ik waar ze allemaal mee worstelen. En wat ze allemaal niet kunnen. En wat ze allemaal niet weten. Maar lieve broeders en zusters, onze bekwaamheid is uit hem. Die raakt niet afhankelijk van die wijnstok. Wij blijven afhankelijk van die bron. Wij worden niet zelf de bron, hij is de bron. Maar hij is in ons en hij is bij ons. En wij moeten vertrouwen op deze bron van levend water. Wij moeten vertrouwen op zijn wijsheid. Niet op je eigen wijsheid. Op zijn wijsheid. Toen ik nog heel dom was en kort geleden tot geloof was gekomen, toen zei ik tegen de Heer, maar het is toch niet fout om ook een beetje eigen wijsheid te hebben. Ja, dat is dus wel fout. Dat is hartstikke fout. Die eigen wijsheid moet aan het kruis. Wij moeten verlost worden van onze eigen wijsheid. De wijsheid die van God komt. Die is vreedzaam. Die is eerbaar. Dat is niet de kopkennis. Dat is de wijsheid zoals Jacobus die beschrijft. En de wijsheid die van de aarde komt, die is ongeestelijk, die is duivels, die is aards. Laten we vertrouwen op de wijsheid van de Heer. Laten we ook, lieve broeders en zusters, eens danken voor de kracht die dan in ons is. Als we één ding tekort komen, denk in deze tijd in de gemeente van Christus, dan is het ook de kracht. En natuurlijk is de weg altijd via het kruis. Ook wij zullen ons moeten vernederen. Ook wij zullen moeten sterven aan ons vlees. Ook wij zullen moeten sterven aan onze oude mens. Maar als u daar blijft liggen in de zonde, als u daar blijft liggen in dat graf, dan is er geen opstanding, waar de doop een beeld van is. Begraven met hem, maar ook met hem opgestaan. Christus is ook de opstanding. Christus is het leven. Dus Christus is daar niet gebleven en ook voor ons is het niet de bedoeling dat wij daar blijven. In die oude mensen, dat we altijd maar bezig zijn om terug te kijken. God vergeeft onze zonde als we die belijden, die doet hij achter zijn rug. Alle tijd dat u daarmee bezig bent, dat is eigenlijk een wantrouwen naar de Heer toe. Waarom? Wel omdat Jezus gezegd heeft, of dat er van Jezus gezegd is, hij die een goed werk in u begonnen is, die zal het ook afmaken. Hij begint. Hij roept u en hij maakt het af. U hebt hem niet gezocht, zegt de schrift, maar hij heeft u gezocht. Omdat je zult heen gaan en vrucht dragen. Dat is Gods bedoeling. Waarom bent u dan, o mens, nog zo bezig met uzelf? Wat wilt u? Wilt u iets worden? Wilt u iets zijn? Dan moet dat aan het kruis. Mag je dan niks zijn en mag je dan niks worden? Ja, ook met Christus word je meer mens dan je ooit zonder Christus geweest bent. Maar het is het werk van de Heer. En vroeger moest de Heer dat als het ware op afstand doen en zond hij naar een enkeling de geest van God. Maar nu is de Heer in u en hij is bij u 24/7. En dan wil de Heer u vormen naar het beeld van zijn Zoon. Als de Heer Jezus de discipelen uitzendt, wat geeft hij ze dan? Lucas 9 riep zijn 12 discipelen bijeen en gaf van hen kracht en macht. Macht, dat is de geschiktheid, dat is de bekwaamheid. Kracht en macht over alle demonen om ziekte te genezen. En dan zonder weg om het koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. Zo groot is onze Christus, zo groot is onze God. Dat gaf hij aan zijn 12. En sinds dat de Heer verheerlijkt is, niet alleen opgestaan, maar verheerlijkt is, dan zit aan de rechterhand van de Vader, heeft hij de Heilige Geest uitgestort. Om datgene te doen wat hij vroeger zelf deed toen hij hier op aarde wandelde. Om datgene te doen wat hij zijn discipelen als opdracht had gegeven. Christus is niet veranderd. Zijn kracht, zijn macht, zijn majesteit. Dus u hoeft niet te zoeken naar die kracht. Zeg, Heere, wilt u mij helpen door uw kracht? Het is niet uw kracht, niet mijn kracht. Het is zijn kracht. Maar die is wel bij ons. En zoveel christenen die bidden altijd maar, zijn altijd maar aan het bidden om kracht, om zus, om zo. Maar dat is er al. Wat je ontvangen hebt, daar hoef je niet meer voor te bidden. Wat je ontvangen hebt, daar mag je voor danken. En als je dan zegt, Heer, ik weet niet hoe het moet. Dan zegt de Heer, ik weet wel hoe het moet, want ik heb je ook mijn bekwaamheid gegeven. Denkt u dat de Heer ons wel kracht zou geven om het een of ander tot stand te brengen zonder de bekwaamheid om dat tot stand te brengen? Dat doen wij toch ook niet? Wij geven toch ook niet aan een kind van 12 een auto mee? We geven hem een auto cadeau en dan zeggen we, ja, wat heeft een kind als hij 12 is aan een auto? Hij mag er niet meer rijden en hij kan er niet meer rijden. Zo gaat de Heer ons ook niet iets geven wat we als het ware in de kast moeten leggen, wat we niks meer kunnen. Dat zou een dood iets zijn. Hij geeft ons, als hij ons gaven geeft, dan geeft hij ons kracht en bekwaamheid om het te gebruiken. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus zegt, ik ben nou in jullie gekomen, jongens en meisjes, lieve broeders en zussen, ik ben nou in jullie gekomen, ik ben de Zoon van God, maar je hebt er niks aan. Je kunt er niks mee. Voor de rest moet je gewoon maar zien wat je doet. Dan moet je maar een beetje aanploeteren, een beetje aanmodderen om heilig te worden, om rein te worden. Lieve broeders en zussen, laten we eerbied hebben voor het woord van God. God zelf is de heiligheid. 1 Korinthe 1 vers 30. God zelf is de verlossing. God zelf is de wijsheid. En die is niet buiten, die is hier in ons midden. En die is in staat om ons en bereidwillig en verlangend om ons direct te helpen. Moeten we dan soms niet volharden? Natuurlijk moeten we soms volharden. Moeten we dan geen dingen overwinnen? Ja, natuurlijk moeten we dingen overwinnen. Daar gaan we zo nog even naar kijken. Maar hij overwon zelfs de dood. Dat staat er, hè? 1 Korinthe 15. Hij bleef niet in dit graf. Hij overwon de dood. Daardoor heeft hij hem die de macht had over de dood ontroond. Die boze. 1 Korinthe 15. Stukje 54 en dan 55. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Wij hoeven ook niet meer te vrezen voor de dood. Wij hoeven niet meer te vrezen voor het graf. Pieter heeft erover gepredikt. Dan gaan we niet meer sterven, maar dan gaan we ontslapen. De prikkel van de dood is de zonde. Maar het probleem van de zonde heeft Christus opgelost. Ik heb pas op de toerusting ook uitgelegd zoals vroeger de dood in ons werkte. Doordat wij van Adam afstamden. Adam was al lang niet meer. Maar de gevolgen van zijn leven, van zijn daad, ging voort in de geslachten. Dat was een bepaalde kracht. De kracht van de zonde en de dood. Maar nu is die kracht van de wet van de geest van het leven in de gelovigen. In de kinderen van God. En die geeft u de kracht om te leven. En dat is misschien een moeilijk woord, en toch geloof ik het, dat hij ons een kracht geeft om gezond te zijn. Om sterk te zijn. Om te dienen in het koninkrijk van God met onze geest, met onze ziel en met ons lichaam. En die geeft ons de overwinning over de zonde. Dat is de kracht van God zelf, van de Heilige Geest. Dat is de wet, dat is een wetmatigheid. Dat is iets wat vaststaat. Dus zoals u vroeger in uw oude leven merkte, dat de zonde u soms te sterk was, terwijl u het niet wilde. Dan mag u nu merken dat er een nieuwe kracht in u is. Die u de overwinning geeft over de zonde. En dan mag u worden zoals Jezus. En dan mag u vragen aan de Heer, Heer, geef mij uw interesses. Heer, geef mij uw gedachten. Zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 2 vers 15. Ja, wij hebben het denken van Christus, zegt hij. Dat is Gods plan. Die vervanging aan het kruis, die oude mens weg, de nieuwe mens erin. En die nieuwe mens die komt alleen in en door Christus tot stand. En daarom moeten we natuurlijk blijven in de gekruisigde. Absoluut. Maar we moeten ook blijven in de opgestaande Heer. Paulus die leert ons dat we ook met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. U moet niet altijd in het graf blijven. U moet niet altijd aan het kruis blijven. Christus bleef ook niet aan het kruis. Natuurlijk moet het kruis centraal staan in ons leven. Moeten wij dat dagelijks op ons nemen, zegt de schrift. Maar niet om dan, als het ware met een gebukt hoofd, verder te gaan door het leven. Als je een lichtdrager van God bent, dan gaat dat zich uiten, dan gaat zich dat openbaren. En als we dan als een rank verbonden blijven aan die wijnstok, dan zijn wij verbonden aan het leven wat die wijnstok naar voren brengt. En lees dan de evangelie, lees de Bijbel en zie dan wie die wijnstok is. Zie dan wie Christus is, zie wie Jezus is, zie wie de Zoon van God is. En dat is die nieuwe kracht die dat in ons tot stand brengt. Maar weet je wat vervelend moeilijk is? Laten we eens even gaan naar Romeinen 8. Wat voor ons moeilijk is, wat voor velen moeilijk is, dat is dat het niet vanzelf gaat. En daarom zegt Jezus 7 keer in openbaring, in de brieven die hij schrijft aan de gemeente. 7 keer op het eind van de brief. Wie overwint. En daarom, lieve broeders en zusters, ondanks het feit dat Christus in ons is. Je zou kunnen zeggen, dankzij het feit dat Christus in ons is, hebben wij te maken met een vijand. Hebben wij te maken met moeilijkheden die proberen die heerlijkheid van Christus te roven. Zodat het niet in ons tot stand kan komen. Laten we eens kijken naar Romeinen 8. En laten we eens kijken wat Paulus daarover schrijft in vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is. Dus God is in ons. Dat betekent ook dat hij voor ons is. En dan zegt hij, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, broeders en zusters, hoe zit het met ons geloof? Geloven wij het woord van God? Of geloven wij onze ervaringen? Of geloven wij in een heleboel andere dingen? Hoe zal hij, dit is het woord van God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Er is niet meer als de zoon, want die heeft alles ontvangen. Hij is het hoofd van de gemeente, hij is het hoofd van al wat leeft. Dus als wij de zoon hebben, dan hebben we alles. Alleen het moet gestalte krijgen, ons leven moet doorzuurd worden van de gaven van God en van het leven van God. En dan zegt Paulus hier, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En misschien hebt u nog wel eens last van aanklachten. Je komt veel broeders tegen en zusters die daar last van hebben. Maar de aanklagen van de broederen, die moeten neergeworpen worden, die moeten overwinnen. Door het woord van God en door het bloed van het lam. Net zoals dat beschreven wordt in Openbaring 12 en in Efeze 6. God heeft ons zijn wapenrusting gegeven. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. U niet en ik niet. En de boze niet, maar God zelf die ons rechtvaardigt. In en door het bloed van het lam, in en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Die heeft aan de eis van Gods wet voldaan. Christus, die onze rechtvaardiging is. 1 Korinthe 1 vers 30. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Hoort u wat Paulus ook zegt? Met Christus gestorven zijn is natuurlijk geweldig. Maar er is nog meer. Hij is opgestaan. Kijk maar, wat meer is. Die ook opgewekt is. Dus als Christus in u is. Christus in ons is de opwekking in ons. We bidden vaak voor opwekking, we zoeken ernaar en bedoelen we dat het als een stroom verder zal vloeien. Maar hij de opstanding en het leven, zoals hij dat zegt in Johannes 11, bij de opwekking van Lazarus. Maar ik ben de opstanding en het leven. En als we hem geloven, dan zijn ook wij de opstanding en het leven. En het is geen werken van ons om dat te ontvangen. Het is geloven dat wij dat ontvangen hebben. In en door de Zoon. In Jezus Christus onze Here. En daarom moeten wij ook letten op Christus. Daarom moeten wij ook zien op Christus. Daarom moeten wij niet zien op onszelf, maar daarom moeten we zien op het Lam van God. Daarom moeten we voortdurend zien op die grote koning. Daarom moeten we voortdurend zien op die verlosser, op die zaligmaker, op degene die heiligt, degene die reinigt, degene die kracht geeft, degene die de bekwaamheid geeft, die de heiligheid geeft, die de liefde geeft, ja, die u alles overvloedig schenkt wat u nodig heeft voor tijd en leven. Maar als we ons ogen afwenden van Christus, en we kunnen tegenwoordig ons zo verdrinken in allerlei theologie en allerlei redenatie. Soms dan sluit ik mijn oren als ik al die woorden hoor, en dan zeg ik soms tegen mijn broers, broers, zullen we nou eens een poosje zwijgen, zullen we nou eens naar de Here luisteren. Ophouden met praten tegen de Heer en luisteren wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Dat is ook een vorm van nederigheid. Dat je je plaats kent en dat je weet dat je de Heer nodig hebt. Die ook, 34, halverwege, die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En zoals Romeinen, Hebreeën 7, vers 25, dat zegt, die altijd leeft om voor ons te bidden, voor ons te pleiten. Deze Zoon van God, deze hoge priester. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt de opsomming. Verdrukking. Dus dat betekent dat we in ons leven verdrukt kunnen worden. Dat betekent dat we in ons leven verdrukt kunnen zijn. En dat kan voor iedereen denk ik anders zijn. Voor de ene zal het misschien zijn in zijn gezin. Of in zijn lichaam. Of in zijn geest, in zijn ziel. Wat het ook zijn mag. Maar de Heer heeft nergens gezegd dat wij niet verdrukt zullen zijn. Nee, juist meer. Alle die in Christus Jezus God vruchtig zullen leven, die zullen willen leven, zullen vervolgd worden, zegt Paulus. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Dat hij zegt als, je hebt alles prijsgegeven, je zult honderdvoudig terug ontvangen, zegt hij tegen de discipelen. Nu, in dit leven en in het toekomende leven. En dan in één keer erachter staat met vervolgingen. Wij zullen vervolgd worden. En misschien is dat verzoeking, misschien is het benauwdheid zoals hier ook staat. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Ik weet niet wat u allemaal al meegemaakt heeft in uw leven. Of wat u nog mee gaat maken. Maar dit hoort dus bij het leven van Christus. Want hierin wordt duidelijk dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus. Die liefdesband wordt dus nooit verbroken. Christus houdt zoveel van u dat hij gekomen is om zijn leven te geven. Om te sterven aan het kruis van Golgotha. Dat deed hij uit liefde voor u. Dat is wat de schrift ons leert en wat wij ook geloven. En nou heeft de Heer Jezus die in de hemel was, als Zoon van God als spelende voor het aangezicht van de Vader, toch verlangt naar de mensen. Naar de gemeenschap met u. En naar de gemeenschap met al die zielen die nog niet van hem gehoord hebben en hun knieën nog niet voor hem gebogen hebben. Ook daar verlangt de Heer Jezus naar. Dus als Christus gestalte in ons krijgt, zullen ook wij dat verlangen in ons hart hebben. Dan zullen ook wij dat verlangen dat onze vrienden, onze familie, onze ouders of opa's of oma's of kinderen of buren, wat het ook zijn, dat ze tot geloof komen. Dat ook zij deel krijgen aan deze heerlijkheid. Want daar begonnen we mee. Dat is de heerlijkheid, Christus onder u. De heerlijkheid is niet dat u alleen voorspoed kent. De heerlijkheid is niet dat u alleen veel geld verdient of dat u in een groot huis mag wonen. En als dat zo is, prima, geniet ervan. Maar hier staat dat wij te maken kunnen krijgen met verdrukking. Met benauwdheid of vervolging. En waar is Christus dan? In die benauwdheid. Waar is hij dan in die vervolging? Wel, dan is hij nog steeds in u. Dus hij maakt die benauwdheid van u, van mij mee. Hij maakt die verdrukking mee. Waar was God in Auschwitz? Ja, hij was daar. We weten dat vanuit de getuigenissen van Corrie ten Boom en van haar zus. En dan weet je hoe God daar is en vele verhalen kun je erover lezen. Het is niet zo dat Christus dan weg is. Hij is zelf verdrukt. Hij is zelf benauwd geweest. Hij is zelf vervolgd. Hij is zelfs gedood. Maar nu is hij bij ons. En die liefde van Christus, die kan niet, als het ware, doorgesneden worden. Die blijft bij. Of honger. Zegt Paulus, of naaktheid. Of gevaar, of het zwaard. We weten niet wat ons nog te verduren staat. We leven in zware tijden. Ik denk dat we dat allemaal beseffen. Of dat wij ook nog gaan vervolgd worden, of wat er ook allemaal gaat gebeuren. Maar de liefde van Christus staat garant voor u. Dat is de garantie. Dat hij u nooit alleen zal laten. En dat u niet alleen door die benauwdheid heen gaat. Niet alleen door die honger, door het zwaard, door de verdrukking. Maar hij is in u. Hij is bij u. En hij blijft ook bij u. En daarom is het zo van belang dat Jezus ook zegt, blijft in mij zoals ik in u. Hij verlaat u niet. Dus wij moeten hem ook niet verlaten. Wij moeten ons op hem verlaten. Wij moeten hem vertrouwen. En als u dat niet voelt, is niet erg. Als u maar blijft in het woord, zoals God het zegt. En hier staat ook zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Als wij Christus toebehoren, hebben we een grote vijand, dat weten we. Die boze. Die aan God gelijk wilde worden. Maar hij is verslagen door Christus onze Heer. Omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Nou, als we het leven van Paulus ook zien in de handelingen en zo, wat hij allemaal meemaakt, dan hebben de meesten van ons denk ik nog minder meegemaakt, ik in ieder geval wel. En laten we dan dankbaar zijn dat ook in die omstandigheden Paulus verzekerd was van de aanwezigheid van God. Dat hij ook in die omstandigheden verzekerd was van de aanwezigheid van Christus. Christus heeft hem nooit alleen gelaten. Hij is altijd in hem gebleven, hij is altijd bij hem gebleven, zo zal hij ook altijd in u blijven. Kijk, en dan komt dit woord. Maar in dit alles, en daar staat niet over dit alles. En sommige christenen die leren dat ons leven zal bestaan uit voorspoed en uit rijkdom. Ik kan het in het woord niet vinden. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad. En waarom zijn we dan in dit alles meer dan overwinnaars? Wel omdat we in hem blijven. Omdat we in die wijnstok blijven. Omdat we blijven staan op die rots. Dat ons geloof niet geroofd wordt, maar dat wij vasthouden wat wij hebben ontvangen. Daarin bestaat de overwinning. Dat wij trouw blijven aan het woord. Dat wij blijven in de waarheid. Dat wij blijven op de weg. Dat wij blijven in die kracht van God. En dat we blijven in de liefde van God. Daarin bestaat de overwinning. Met andere woorden, er kan ons van heel veel overkomen, van buiten van alles gebeuren, maar dat binnenwerken, mag ik het zo eens zeggen? Dat binnenwerken, dat blijft behouden. Die binnenste mens blijft behouden. Datgene wat bestemd is voor de eeuwigheid, onze geest en onze ziel, dat blijft behouden. En soms kunnen mensen ons lichaam schaden. Maar dat is de overwinning. Dat wij blijven in het geloof, dat we blijven in Christus. En die garantie hebben wij wel omdat hij in ons blijft. Omdat wij niet de kracht hebben, maar hij is onze kracht. En daarom leert Efeze 6 ons, voort wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. We kunnen dat leren van David. Hij was bij Ziklag en hij was in nood en alles was kwijt. Zijn vrouw, alles was geroofd. En hij dreigde gestenigd te worden, en wat deed David? Hij sterkte zich in de Here. Dat is een daad van ons geloof. Dat is een actie van u, van mij, van ons. Ook als gemeente. Als daar problemen zijn, dat wij ons sterken in de Here. Als u zich, lieve broeders en zussen, niet sterkt in de Here, en u bent werkzaam in het koninkrijk van God, dan is er een grote kans dat u dat niet gaat redden. Want het is een bovennatuurlijk werk. En dat vraagt van ons een bovennatuurlijk vermogen. Niet alleen voor onze geest, maar ook voor onze psyche, voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam. Wij hebben de Here nodig. Voor onze geest, voor onze ziel en voor ons lichaam, om overwinnaars te zijn. En wij moeten natuurlijk overwinnen over de vorst van de duisternis, zoals Jezus dat ook gezegd heeft, dat hij ons macht en gezag heeft gegeven. Want ik ben ervan overtuigd. Kijk maar, vers 38. Dat nog dood, nog leven. Tegenwoordig hoor je wel eens, ja, de dood, die hoort bij het leven. Maar dat kan niet. De dood hoort niet bij het leven. God heeft ons niet geschapen om te sterven. De dood is door de zonde in de wereld gekomen. En als de dood komt, dan houdt het leven op. Althans, voor het lichaam. En de rest gaat verder. Dus laat u nu ook niet beïnvloeden, lieve broeders en zusters, ook niet door de wereld. Ik schrik daar soms van, dan is er iemand verongelukt, of er is een ernstig ongeluk gebeurd, en dan zijn er mensen overleden. En dan wordt altijd gesproken over hoe erg dat het is voor de familie. Kent u dat? Zo erg voor de pa, voor de ma, en dat is ook zo. Of voor de familie. En dan worden condolences condolences gebracht naar de familie. Maar niemand praat over degene die gestorven is. Soms zijn het jonge mensen. Soms zijn het ook kinderen. Het is zo erg voor de ouders. Ja, het is zeker erg voor de ouders. Maar hoe is het met de kind? Hoe is het met die jonge man? Hoe is het met die jonge vrouw? Hoe is het met een oudere man of een oudere vrouw? Laten we ons niet beïnvloeden door de wereld, maar door het woord van God. Dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Amen. Hemelse Vader, we willen u prijzen. We willen u danken, we willen u loven en aanbidden. We willen u zo danken, Vader, dat u, niet alleen de Heer Jezus, maar zelfs u zegt, Jezus, Johannes 14, vers 23, bij ons wil zijn en in ons wil zijn. En ook de Heilige Geest, de drie enige machtige God. Heer, dat is de kracht van het nieuwe verbond. Dat u het zelf in ons doet. Dat Christus in ons tot stand brengt. Datgene, Vader, wat aangenaam is voor u. Datgene, Vader, wat wel behagelijk is voor u. En dank u, Vader, dat we deel hebben gekregen aan die heerlijkheid. Aan die macht, aan die majesteit, aan die kracht. Om alles wat op ons leven, wat in ons leven gebeurt, om dat te overwinnen. In die wonderbare naam van Jezus Christus onze Heer. En Vader, wilt u ons geven, die geest van wijsheid en openbaring. Heer, om uw recht te kennen. Verlicht de ogen van het hart en van het verstand om te weten welke hoop uw roeping wekt. Hoe overweldigend groot uw kracht is waarmee u werkt naar de sterkte van uw macht. U hebt gewrocht in Christus, Vader, door hem uit de doden op te doen staan. Deze Christus en deze kracht, die is in ons. Heer, niet voor onszelf, maar voor u, voor uw koninkrijk. En Vader, ik wil u danken voor de Heilige Geest die ons gegeven is, zoals 1 Korinthe 2 vers 12 dat ook zegt, om ons te openbaren wat de rijkdom van de genade is, Heere, die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. En daarom, Vader, willen we ook deze dag opnieuw buigen voor u, buigen voor uw woord, buigen, Heere, voor het woord van God, Heere, waardoor de Heilige Geest ons wordt over. Je hebt geopenbaard, Heere, wat ons geleerd wordt. Heere, vul ons zo, jong en oud. Vervul ons, Heere, met uzelf, met uw heerlijkheid, met uw macht, met uw majesteit, met uw liefde, met uw trouw, met uw goedheid. Ja, doortrek ons geheel, Vader, met het leven van Christus. En Heere, help ons voortdurend om datgene wat er nog uit een andere bron komt, om dat in te leveren voor u, om ons daarvan te reinigen en daarvan te heiligen. Heer, we willen u aanbidden, u prijzen, Heer, en met verwachting, met verlangen uitzien wat u nog gaat doen in de komende tijd. Dank u, Heer Jezus. Heer, u maakt waarlijk vrij. En dan zegt Paulus ook tegen de gelaten, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Dat we niet opnieuw bevangen worden, Heer, door de juk van dienstbaarheid, maar dat we uw grote naam, Heer, ja, mogen proclameren ook in deze wereld en bekend mogen maken, Vader. Ook aan de machten van de lucht, door middel van de gemeente, Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen.